Ja, goed, fijn dat u al hier gekomen bent deze avond. U die hier toch, ondanks de Benjamin, hè? Benjamin, nee, de storm geloof ik, hè? Die, maar het valt allemaal wel mee. Hier gekomen bent en u die op afstand ook meekijkt, dan luistert u natuurlijk ook van harte welkom bij deze volgende studie Efezebrief. En u ziet het onderwerp genade in gedrag, daar zijn we mee bezig. De nieuwe UR ligt voor u op de boekentafel. De derde alweer van dit jaar met een prachtig artikel van John Essex, Gods woonplaats, deel 1. Echt een prachtig en aanrader om op de langer wordende herfst- en winteravonden lekker te lezen en op na te slaan wat Gods woord zegt. Dan voor u ook op de achterin eventueel ligt de intekenlijst. Er is nu een herziene statenvertaling Bijbel in grote letter. En dat bedoel ik eigenlijk voornamelijk voor oudere mensen die eigenlijk zelf niet meer door slecht zicht de Bijbel kunnen lezen. Maar dit is een prettige grote letter. En ik kan me zo voorstellen als u daar belangstelling voor heeft. Nou, teken in. U kunt tekenen op alleen Tenach, dus het Oude Testament. Dat zijn 5 delen. U kunt intekenen op alleen het Nieuwe Testament, 2 delen. En u kunt intekenen op de hele Bijbel, dus 7 delen. Allemaal in grote letter. Het is wel de herziene statenvertaling. Geen concordante vertaling kan ik u helaas niet aanbieden van de hele Bijbel. Dat zou het allerliefste doen natuurlijk. En natuurlijk met die notitie, met die ondertoon erbij. Hè. Maar goed, het is een voor ouderen denk ik toch prettig om te lezen. Dus voor u beschikbaar. We gaan zo meteen lezen. Goed zo met elkaar bidden. Vader, we danken u dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u dat u ons hier bij elkaar brengt en ook op afstand. Hen die meekijken en luisteren, we danken u dat we met velen verbonden mogen zijn in u, in het woord van genade, in het woord van verzoening. Beseffend, Vader, dat alles van u is en ja, Vader, ook als het gaat om wat wij doen in het lichaam van Christus, dan is het zo dat we beseffen, Vader, zoals u het in Filippenzen door Paulus liet opschrijven, dat zowel het willen als het werken van u is, dat u dat in ons bewerkt. We danken u daarvoor, dat u dat ook doet en dat u dat ook uitwerkt. Vader, dank u wel voor alles wat u ons geeft in genade. Ook deze avond weer om met elkaar ons te verblijden en te verheugen over de dingen van u. We danken u dat u ons aanwijst, ook voor onze wandel, wat de genade in ons leven uit mag werken. En dat ook doet, Vader. We danken u daarvoor. Dank u dat u uw geest in ons hebt gegeven, waarmee we ook verzegeld zijn tot in de dag van de vrijkoping. We danken u dat u ons dan dat verheerlijkte lichaam toedeelt, die geweldige verandering die dan plaats zal vinden, zodat we ook boven te midden van de hemelsen daadwerkelijk lijfelijk kunnen zijn. Vader, dank u wel voor die toekomst. We danken u dat u ons daartoe in deze tijd voorbereidt en toebereidt in alle ups en downs, in alle dingen die het leven ons brengt, om het zomaar te zeggen, Vader, maar we weten ten diepste dat u het bent die alles regisseert en alles leidt en dat wat ons ook overkomt, het gaat niet buiten u om. We danken u dat we daarom steeds weer ons bewust mogen zijn, Vader, dat u het niet verkeerd doet, maar u doet het goed in ons leven. We danken u dat we ook deze avond zo mogen ontvangen. Geef een luisterend hart en oren die geopend zijn om te horen. En ook in het spreken, Vader, we bidden u om de geest van wijsheid en onthulling in herkenning van u, die we alle zo hard nodig hebben, om juist wat Efeze zegt goed te verstaan, ook voor onze wandel. We danken u, Vader, dat u ons wilt vullen met de erkenning van uw wil, omdat we u waardig kunnen wandelen en door alles heen kunnen groeien in de erkenning van uzelf. Vader, dank u wel dat u ons zo vasthoudt en draagt en dragen zult ook deze avond. We danken u daarvoor voor wat u geeft in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar het stukje waar we mee bezig zijn uit Efeze 4. En u kunt meelezen in de concordante tekst, die ziet u op de dia's tevoorschijn komen. Vanaf vers 20 lees ik met u: jullie echter leren de Christus zo niet. Aangezien jullie hem horen en in hem onderwezen werden, zoals in Jezus de waarheid is, opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag, de oude mensheid die verdorven is in overeenstemming met de begeerten van de verleiding. Opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen, die in overeenstemming met God geschapen wordt in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. Spreek daarom, de valsheid afleggend, waarheid, een ieder met zijn naaste, omdat we leden zijn van elkaar. Toornen jullie en zondigen niet? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. Geeft ook geen plaats aan de tegenwerker. Laat wie steelt niet meer stelen. Laat hij zich echter veeleer inspannen om met zijn handen het goede te verrichten, opdat hij heeft te delen met wie het nodig heeft. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de nodige opbouw, opdat het genade geeft aan wie horen. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn, tot de dag van de vrijkoping. Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, samen met al het kwaad. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Tot zover deze tekst uit Efeze 4. En daar gaat het over de nieuwe mensheid aandoen. Ik heb het wat in een iets ander stukje nu even eruit gelicht uit de Efezebrief, wat feitelijk gaat over het gedrag van de nieuwe mensheid. Dat is 4 vers 17 tot en met 5 vers 20. En vanaf 5 vers 20 gaat weer een ander gedeelte lopen. Dat heeft te maken met de hele structuur van de Efezebrief. Dus we zijn hier bezig in een groter gedeelte in de Efezebrief met het aandoen van de nieuwe mensheid. Dus het nieuwe gedrag, om het zo maar te zeggen. Beseffend dat wij, ja, hoe moet ik dat zeggen? Wij waren onderhevig aan het feit dat we Adamieten waren, zijn. Adam is het hoofd van de oude mensheid. En daar hebben we nog wel mee te maken. Daar zijn we nog niet helemaal verlost van. En Christus is het hoofd van de nieuwe mensheid. En in Christus hebben wij al deel aan die nieuwe mensheid en dus ook deel aan de nieuwe schepping. Want straks natuurlijk zal in die nieuwe schepping, de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, die zal straks bevolkt worden, om het zo maar te zeggen, door de nieuwe mensheid. Dan is er ook geen sprake meer van dood. Hè. De dood zal er dan niet meer zijn. Er zullen geen mensen meer doodgaan op de nieuwe aarde. En de tweede dood zal er nog wel zijn, maar die zal op een gegeven moment, dat weten wij van Paulus, die zal op een gegeven moment ook buiten werking gesteld worden, hè, de tweede dood. Dat is natuurlijk wat Openbaring 21 en 22 vaststelt. De tweede dood is er nog wel, maar Paulus mocht verder kijken dan Johannes. En Paulus mocht bekendmaken dat de laatste vijand, dat is de dood. En dat moet dan de tweede dood zijn, dat kan niet anders. Die zal ook buiten werking gesteld worden. 1 Korinthe 15, hè, een bekend stukje voor ons. We kunnen dat wel dromen, denk ik. Maar het is toch elke keer goed om dat weer even vast te stellen met elkaar. De laatste vijand die buiten werking gesteld wordt, is de dood. En dat is feitelijk uiteindelijk de tweede dood. En pas als die buiten werking is gesteld, ja, dan zijn er geen vijanden meer. Daar zijn alle vijanden onder de voeten van Christus gekomen. Zoals Psalm 110 dat natuurlijk ook al zei. Zoals Hebreeën 2 dat natuurlijk ook zegt. En Psalm 8 en ja, zo kunnen we nog wel wat meer schriftplaatsen natuurlijk naar voren halen waar dat allemaal naar voren komt. Maar eens zal iedere vijandschap natuurlijk teniet gedaan zijn. Zal allemaal onder zijn voeten gesteld zijn. En zal God zijn alles in allen. Dat is natuurlijk een geweldig toekomstperspectief. En dat is het heerlijke van zo'n perspectief. Dat gaat nooit weg. Dat blijft. Toekomstperspectief voor ons, wat wij voor ogen hebben, dat blijft altijd. Dat gaat niet meer weg. Dat zal eens werkelijkheid worden. En als we die dingen beseffen, en dat is ook nodig, dat we ons steeds weer bewust zijn om dat wij deel uitmaken van die nieuwe mensheid in Christus. Dat is ook onvervreemdbaar, dat kan niet weggenomen worden. We hebben de vorige keren gezien hè, dat onze innerlijke mens, hebben we het toen over gehad, onze innerlijke mens, die gaat niet meer weg. God heeft dat in ons gegeven door zijn geest en die blijft. Dat is die, je kunt het ook zeggen, dat is die nieuwe mensheid. Alvast, binnenin ons, het leven van Christus. Hij is het hoofd van de nieuwe mensheid. En die dingen steeds bewust zijn, Gods woord tot je nemend, en dan vooral natuurlijk de brieven van Paulus, dat vernieuwt de geest van onze denkzin. Dat is heel belangrijk. Wat de geest van onze denkzin is, hè, ons denkzintuig, nous hè, in het Grieks, dat is een heel bekend woord voor u inmiddels. Maar dat is onze denkzin, dat waarmee we denken, dat denkvermogen wat we hebben, wat ons onderscheidt van de dieren. Dat is vernieuwd en dat wordt steeds vernieuwd. Die geest in ons, die heeft steeds die vernieuwende voeding nodig, opdat wij vernieuwd worden in de geest van ons denken en dan denken wij anders. En als ik het zo zeg, ja, anders denken, inderdaad, we denken anders. Anders dan degene die niet die vernieuwing van denkzin kennen. Die hebben een vleeselijke denkzin, hè, zoals de Bijbel dat zegt. Dus het is heel belangrijk voor onze praktijk ook dat de geest van ons denken, dat het steeds vernieuwd wordt. En dat is de enige bron die we hebben. En dat is een boek van heel veel bladzijden. En vooral de brieven van Paulus, dat is Gods woord natuurlijk. Dat is de Bijbel, Gods woord. Alles wat daarin staat, dat is nodig tot opvoeding, tot lering in de gerechtigheid. Heel de schrift is God geademd, hè, staat er dan ook. Heel mooi woord, theopneustos, staat er dan. Dat is God geademd. Daar zit dus de geest van God doorheen, door die schriften. Die hebben de levendmakende vitaliteit. De geest is er die levend maakt, zegt de Heere Jezus ook in Johannes 6. En het vlees doet geen nut tot levendmaking. Het vlees kan zich kapot werken, maar daardoor word je niet levend. Daardoor wordt ook de geest van je denkzin niet vernieuwd. Wordt niet door werken van het vlees vernieuwd, nee, dat wordt door het woord vernieuwd. Door de inwerking van het woord in ons leven. Dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 12. Als we het hebben over onze wandel, Romeinen 12 vers 1 en 2, de vernieuwing van ons denken, hè, heeft Paulus het daar ook over. Dat heel belangrijk is dat we a, ons lichaam stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is onze wandel. Levend, heilig, God welgevallig, Romeinen 12 vers 1. Basisonderwijs in feite, hè, als het gaat om onze wandel. En het tweede punt, heel belangrijk, net zo belangrijk is, dat de vernieuwing van ons denken plaatsvindt. Vernieuwing van ons denkzin. Dat is heel belangrijk. Kan alleen maar door het woord. Geen andere mogelijkheid. Alleen door het woord. Dat is de enige basis, de enige bron, de enige levendmakende kracht, de enige vernieuwende kracht voor ons denken als gelovigen is dat woord van God. Daarom hameren we daar altijd op. En de tegenstander zal er alles aan doen om dat u bezig bent met het woord te verhinderen. Dan gaat hij je afleiden. Zodra je dat wil gaan doen, gaat de tegenstander proberen, of je eigen vlees, gaat je proberen af te leiden van dat wat jij wil gaan doen. Je wil de Bijbel open, je wil gaan luisteren. En dan komt er iets tussen, de bel gaat, weet ik wat. Ik noem maar wat raars. Dan wordt een pakje bij je bezorgd. En dan word je door die verpakking, ga je uitpakken. Je bent nieuwsgierig, wat is het? Ik heb het besteld, maar hoe ziet het eruit? Is het allemaal goed? Is het compleet? Zitten alle soefjes erbij? Enzovoort. Maar dan word je door afgeleid. Dat is gewoon dagelijks leven iets. Maar er kunnen 100.000 dingen zijn die jou kunnen afhouden, afleiden van dat woord van God. En daarom moet je dan steeds, als je dat onderkent, en dan kun je ook voorbidden dat je dat zelf onderkent, op het moment dat je dat wil gaan doen en je wordt afgeleid, dat je jezelf als het ware tackelt, en dat je zegt van nee, ik leg dat ander gewoon aan de kant, eerst Gods woord, dat wil ik nu gaan doen. Maakt niet uit wanneer u het doet, want dat is ook allemaal niet aan voorschriften onderhevig. U kunt dat elk moment van de dag of de nacht kunt u dat doen. Dat is nou het geweldige van het woord. Dat is helemaal niet aan tijd, of tijd ook niet, maar ook niet aan plaats gebonden. Hè. Dat is het geweldige van deze tijd. Vernieuwing in de geest van jullie denkzin. En natuurlijk is het gebed om de verlichting door zijn geest noodzakelijk daarbij. Dat kun je ook niet daar los van zien. Hè. De kinderen leren we het al zingen. Hè. Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees je Bijbel elke dag, bid elke dag. Dat leren wij de kindertjes al zingen. En dat is goed om dat zelf dan, jong geleerd, oud gedaan, denken we dan. Nou, dat hoop ik dat het ook echt zo is. Voor u, hè. Goed, we gaan naar Efeze. Dat gaat voor onze praktijk, hè. Toornen jullie. Kan zomaar gebeuren. Er gebeurt iets. Iemand anders zet jou een hak. Er gebeurt iets in het lichaam van Christus. Wat erg akelig is, wat vervelend is. En daarover kun je ontstoken zo worden. Want in de... Ja, Zeker als het, iets is wat, waarvan je ziet, het kan ook in de samenleving zijn, of dat je denkt van geloofsgroepen, waarom, dat verzuchtte iemand in een commentaar wat ik las, en dat vond ik eigenlijk wel, wel een rake opmerking. In geloofsgroepen, in het recente verleden, werd er nog wel eens iets gezegd vanuit Gods woord, dat het in Gods woord duidelijk anders ligt dan de kant die de samenleving opgaat. En ik hou het even heel algemeen, ik ga niet specificeren. Maar dat er te vaak vanuit geloofsgroepen gezwegen wordt over datgene wat zich afspeelt. En het gaat niet per se om een waarschuwend vingertje naar de samenleving zo vanuit ons op te heffen. Maar het gaat er wel om dan dat we laten zien, ja, dat zegt God. Dat zegt God in zijn woord over deze dingen. En dat is wel heel goed om met elkaar erover te hebben, dat te bespreken en dat uit te zenden. Want misschien daardoor slipt het ook een beetje weg. Wat de psalmist ook had, hè? Dan denk ik aan Psalm 119. En ja, dat is toch wel een bijzonder woord, denk ik, wat daarin staat. Omdat je vanuit dat weten, vanuit het woord, dat je daar... Er wordt dan in de uitleg, in de commentaren, verschil gemaakt tussen een, laten we maar zeggen, een rechtvaardige toren. Dus een toren of een verontwaardiging. Of een, met het woord toren, dat is vanuit de grondwoorden, heeft dat te maken met een heftige gemoedsbeweging. Dus een heftig, iets wat binnenin je heftig omhoog komt. Hoe moet je dat noemen? Toren, verontwaardiging, gramschap, woede. Dat soort dingen allemaal. Het gaat er om iets wat van binnen bij je heftig naar boven komt. Dat is de betekenis van die grondtekstwoorden. Als het gaat om wat we dan meestal met toren of verontwaardiging weergeven. En dan Psalm 119 vers 53. Daar staat, en pak voor dit verband alleen even deze tekst eruit. Daar staat, grote verontwaardiging heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Wet is natuurlijk onderwijzing, hè. Er staat het woord Torah hier. Men verlaat het woord of men laat de principes van het woord van God los. Daarover kun je als gelovige, als je dat constateert in de samenleving, of zelfs als dat binnen, laat ik maar zeggen, geloofsgroepen gebeurt, daarover kun je ineens zo raken van heftig van binnen, van hoe kan dat nou? Dat is wat de psalmist hier ook uitspreekt, hè. En dat woord grote verontwaardiging heeft eigenlijk te maken met een gloed. Het is niet eigenlijk het echte woord voor, het is niet het echte Hebreeuwse woord voor toren. Maar het heeft iets te maken met een gloed. En soms komen die woorden ook wel bij elkaar. Dan zou je misschien kunnen spreken van torengloed. Maar hier staat het woord voor hitte of gloed. En dat heeft dan te maken met een hete woestijnwind die ineens op kan steken. In Midden-Oosten is het natuurlijk voor ons wat bekender dan voor ons. Maar er kan ineens zo'n hete wind kan gaan waaien, waardoor ineens er een gloed is. En waardoor ineens een hitte is. Zoiets. En dat beeld, dat zit eigenlijk hier bij die psalmist, die dan dat ook uit eigen ervaring wist, dat hij daarover van binnen zo heftig kon zijn over, ja, ze volgen uw onderwijzing niet. Ze volgen de onderwijzing van Yahweh niet. En dat is niet tot zijn eer en dat is tot schade van de mensen. Zo, hè, dat. Nou, zo kunnen wij ook tornen. Wij kunnen tornen over iets of verontwaardigd zijn over iets. En wat antwoordt Paulus dan? Want ook met dit, kan natuurlijk een... Bij ons zorgen, zeker als je het hart op de tong hebt, laat ik het zo maar zeggen, als je het hart op de tong hebt, dat je iets uitflapt of dat je reageert op een manier waarvan je achteraf zegt van, ja, dat deed ik in die opwelling en ik was daar, ja. Maar Paulus die beantwoordt dit, deze vraagstelling, want we hebben dat vertaald met tonen jullie en zondigen niet, die hele zin met een vraagteken. Maar goed, vraagtekens is ook, er staat die in de grondtekst. En Paulus brengt hier naar voren, tornen jullie in de praktijk. En dan antwoordt hij drie keer met een ontkenning, met een niet. En de Heer Jezus, ik heb hier het plaatje van de Heer Jezus erbij gezet, die dan inderdaad heftig is. en die tafels van die wisselaars omgooit. Jullie hebben het huis van mijn vader tot een koopman. Hè? Jullie hebben dat plein bij het huis van mijn vader tot koophandel gemaakt. Dat zouden we niet doen. Hij antwoordt 3 keer met een niet. Paulus. Eerste is, wat hij zegt, is en zondigen niet. Want wat kan er gebeuren als je ontsteekt in, vul het woord maar voor jezelf in, en je reageert heftig of te heftig en je laat dat ook in jezelf doorsudderen, want dat is ook belangrijk in dit verband, hè? Daar heeft Paulus het ook over. En zondigen niet, want zoiets kan heftig zijn en wij spreken dan wel eens over gerechtvaardigde toren, om het zo maar te zeggen. Maar het kan zo snel heftig doorslaan in en dan blijkt dat wij er nog niet zijn, dat we nog niet bij de Heer zijn, maar dat we hier nog op aarde rondlopen. En dan kan ineens die oude mens weer de kop opsteken, om het zo maar te zeggen, in je reactie. En dat kan zodanig gevolg hebben dat dat binnen het lichaam van Christus, binnen broeders en zusters, dat dat zo zijn impact heeft, hè, en dat het tot verwijdering leidt. En dan mist die misschien gerechtvaardigde toorn of verontwaardiging op dat moment, maar zou dan zijn doel gaan missen door de wijze waarop jij naar je oude mens reageert. Dat kan heel snel gebeuren. Hè, als binnen een geloofsgroep een bepaalde kwestie aan de orde is en de meningen lopen daarover uiteen, dan kan dat gebeuren. Er zijn talloze voorbeelden te noemen van dat soort zaken. En dat er dan vergaderingen zijn en dat er dan heftig wordt en dat er dan allemaal dingen gezegd worden. Daar gaan we het ook vanavond over hebben, over die tong, weet u wel. Wat ook natuurlijk met dit te maken heeft, natuurlijk alles met dit te maken, hè, dat Paulus begint over toornen jullie. Heeft natuurlijk alles te maken met wat je dan eruit flapt tegen elkaar. Hè. En dat kan ook natuurlijk gelovigen onderling gebeuren als die bij elkaar zitten. Juist daar zouden we heel erg alert zijn op dat we niet doordraven in onze oude mens. En dat we niet doordraven in, dat wij toch vinden dat het zus moet of dat het zo moet. Hè. Laat ik dat maar even doorgaan op dat voorbeeld van er moet ergens een beslissing overgenomen worden of er moet bepaalde kwestie speelt. Ja, er zijn er altijd verschillende meningen over en juist daar kan dan dit toornen terecht blijken en juist daar kan dan ook dat zondigen, mist zijn doel, jouw gerechtvaardigde verontwaardiging of toorn mist zijn doel, dat kan zomaar gebeuren. Vandaar dat Paulus zegt, en zondigen niet, dus hij zet er direct bij, het kan heel snel leiden tot dat het zijn doel mist. Het tweede niet, laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. En nou is dat woordje niet 2 keer hier niet een absolute ontkenning, maar laten we dan zeggen een iets meer relativerende ontkenning, maar toch. Paulus stelt het wel heel duidelijk, hè? De consequenties. Laat de zon, dat is natuurlijk ook in feite beeldspraak, hè? Laat het niet doorsudderen, betekent het. Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. Want kijk, als je dit al te letterlijk zou op... Het is wel een heel goed principe om, als er iets overdag gebeurd is, om dat voordat je gaat slapen, dat met elkaar uit te spreken. Dat is een heel goed principe, dat blijft staan, zeker. Maar de algemene strekking hiervan is, laat het niet te lang doorsudderen wat er speelt. Want dan wordt het een ergernis. En in dat woord ergernis hier zit ook het woord weer wat we met torenverontwaardiging vertalen. He, maar dan met een voorzetsel erbij. Ergernis, dus dan suddert die toren als het ware door en dan wordt het meer. Laat de zon niet ondergaan over, want als je in het noorden bent, in Scandinavië, daar heb je altijd licht, hè, in deze tijd. He, het noorden licht. Dus dan gaat de zon niet onder. Het blijft altijd heel lang licht. Dus dan is deze uitspraak van Paulus, als je dat al te letterlijk zou nemen, is een beetje lastig daar. Hè? Dus het is natuurlijk de strekking van, laat het niet al te lang doorsudderen en probeer het zo snel mogelijk jouw ergernis onder controle te brengen van de Heer in gebed. Het liefst kun je dat maar zo snel mogelijk doen, zo snel mogelijk afkappen. Want voor je het weet, zuddert het door in je en dan kan het bitterheid worden. Hè? Want Paulus spreekt een paar versen verder, spreekt hij over bitterheid. Maar bitterheid is er nooit zomaar ineens. Bitterheid is er altijd na verloop van tijd in een mens. En dat kan ook in een gelovige zo zijn. Want we zijn mens. Dus laat het niet ondergaan over jullie ergernis. Dat is het tweede niet, hè, waar Paulus dan mee komt. Als hij het heeft over dat heftige, dat toornen, dat, die woede of die uitbarsting of wat dan ook. Het kan ook een innerlijke uitbarsting zijn, wat aan de buitenkant niet zo zichtbaar is. Maar het kan er wel degelijk zijn, hoor. En dat kan zomaar gebeuren, hè, onder gelovigen. Het kan zomaar gebeuren, ook in dagelijks leven, op je werk. Hè, dan ben je gelovige op je werk. En daar gebeuren natuurlijk ook allerlei dingen die, ja, wat jij niet fijn vindt. Of je vindt dat het anders moet. Of je vindt dat je baas een verkeerde beslissing neemt. Of je hebt al zoveel dossiers en er komen nog meer dossiers bij. Dat is even dan een beetje autobiografisch, want ik heb in de WW gewerkt. Dossiers allemaal. En dan kan je het er niet mee eens zijn. En dan kan je dan aan gaan ergeren. En aan al die klanten die je dan moet bellen en noem maar op. En dus daar speelt het natuurlijk ook. Dat is gewoon de volle praktijk dan, hè. Gewoon ook in dagelijks leven. Als je met de anderen bent, als je met ongelovigen samen bent, kan het ook natuurlijk zo. Is een goed principe, hè? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. Hè, want toen de Heer, je kunt je zo voorstellen, toen de Heer die tafels van die wisselaars had omgekeerd, nou, toen was hij wel even, dat was wel even. En dat was terecht, want ze zouden dat huis van de Heer, hè, dat plein zouden ze niet, en dat deden ze, dat was handel. Er werd aan verdiend natuurlijk, aan die offers allemaal die daar verkocht werden. En wisselaars, er werd ook nog eens een keer aan de diverse valuta, want ze kwamen overal vandaan met de grote feesten natuurlijk, om bijvoorbeeld Loofhutten te vieren of Pesach te vieren. En dan kwamen ze ook van andere landen en die hadden andere munteenheden en daar konden ze ook nog weer aan verdienen, aan het wisselen. Hè? En dat gebeurde dan allemaal op de tempelplein. Dus vandaar dat de Heer, maar daarvoor was het allemaal niet bedoeld, dus vandaar dat de Heer daar hevig over verontwaardigd was en was niet misselijk. Hij gooide gewoon, hup, die tafels gewoon om. Zo ging dat. Hè, dat was niet zomaar wat. Maar ik denk dat de Heer als voorbeeld voor ons op diezelfde dag dat gesprek met vader voortzette. En dat ook heel snel weer bij hem, hè, dat hij ook, want er was, zijn kenmerk was natuurlijk de ootmoedige gezindheid, maar hij kon terecht wel. En wat hij ook zei, hè, want dit hem, maar wat de Heer af en toe zei tegen de schriftgeleerden en fariseeën, goed, het was dan ook meestal wel in meervoud gesproken, in het algemeen, maar toch, hè. Maar dat was wel heel erg scherp en was wel terecht. Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. Een heel goed principe voor het gezinsleven, hè, onderling. En, dan komt de derde, en geeft ook geen plaats aan de tegenwerker. En in het woordje geen zit ook weer datzelfde ontkennende woordje. Het is weliswaar dan een samentrekking van twee. Maar toch zit daar ook hetzelfde woordje in als die eerste twee keer dat Paulus dat, zoals we dat dan vertalen met niet, hè, de derde keer geen, geeft geen plaats aan de tegenwerker. Want die wil graag een voet tussen de deur krijgen en dat die deur helemaal open doen en dat helemaal uit gaan buiten. Dat er, ja, oh wacht even, er speelt wat tussen die gelovigen. Nou, dan is die er als de kip bij, hoor. Hij zit op het vinkertouw om dan de zaak tegen elkaar uit te spelen, verdeeldheid te zaaien en dat helemaal uit te buiten. En dat helemaal uit elkaar te spelen. We hebben het hier over de diabolos, de doorheenwerper. Dus die wil dan van de verwarring gebruik maken om de gelovigen tegen elkaar uit te spelen. Zodat ze tegenover elkaar komen te staan. En dan, ja, dan is het voor de tegenwerker dit hem, hè. Als hij daarin slaagt. Dus geeft ook geen plaats aan tegenwerken. Is ook natuurlijk in het gezinsleven heel belangrijk, hè. Met opvoeding van kinderen. Maar ja, goed, u bent allemaal hier wel op leeftijd dat u kinderen opvoeden heeft meegemaakt. Hè? Dus dan hoef ik eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Dat weet u zelf wel uit praktijkervaring. Maar ook daarin, hè, ook relatie ouders-kinderen en vice versa, dat is ook natuurlijk een punt. Hè? Geef geen plaats aan de tegenwerker. Ja. Dat is belangrijk. Maar zeker onder gelovigen, en dat is altijd natuurlijk, gaat het ook vaak om het woord. Hè? Dat er verschillende visies zijn op het woord of uit het woord. Of over het woord verschillende visies zijn. En daar zijn natuurlijk ook al, ik weet niet hoeveel conflicten over geweest. En juist de tegenwerker is daar natuurlijk ook heel erg actief in. En de tegenwerker is een geest, tenslotte. En die best wel een hoge positie heeft. En ook heel slim is, om het zo maar te zeggen. Heel sluw is vooral, kan ik misschien beter zeggen. Om de gelovigen uit elkaar te spelen. Daar zijn vele voorbeelden van te noemen natuurlijk. En uiteindelijk, ja, je kunt, kijk, in het lichaam van Christus kun je natuurlijk best van mening verschillen over bepaalde zaken. En daar kun je allebei dan je goede gronden vanuit de schrift voor hebben. Maar wat dan bovenaan zou blijven staan, is dat we vrede hebben met elkaar. Hè? Daar begon Paulus mee in Efeze 4. Dat wij de band des vredes hebben. Hè? Dus de eenheid van de geest bewaren. En hoe zouden wij dat doen? Nou, zegt Paulus, met de band van de vrede, verzoening. En dat is het, eigenlijk het tegenmiddel, om het zo maar te zeggen, tegen alle mogelijke verdeeldheid die de tegenwerker wil teweegbrengen. En als je dan waarachtige, met elkaar als waarachtige broeders en zusters omgaat en te maken hebt, dan zou die vrede met verzoening, zou dat de boventoon voeren. Dat is de band die ons bindt. Dat is wat ons samenbindt. Hè? Dat woord wordt gebruikt, hè? In Efeze 4. Daar begint Paulus mee. En ook met ootmoedige gezindheid. Hè? Als we nog helemaal naar het begin gaan, waar die echt mee begint, is dat we die ootmoedige gezindheid, hè, de gezindheid van Christus Jezus. Daar gaat het om. Dat is de basis. En op het moment dat wij stemverheffing gaan gebruiken in gesprekken, op het moment dat het conflictachtig wordt en wij ons, en dan is het heel snel, wij willen ons gelijk halen, of wie heeft er gelijk, gelijkhebberig willen zijn, dat soort dingen allemaal. Ja, het zit zo in ons mensen. En er zijn zoveel verschillende visies. En toch uiteindelijk, wat is bepalend? Ootmoedige gezindheid van Christus Jezus. Paulus zegt, laat die gezindheid in jullie zijn. Dat is het hoofdthema van de hele Filippenzenbrief tenslotte. En ook het beginpunt van, als het gaat over onze wandel in de Efezebrief. Want het is genade dat wij geroepen zijn, het is genade. En als je daarnaar kijkt, dat het alles genade is, wat wij meemaken, wat we kunnen doen, wat we mogen weten. En we hebben misschien in de loop van de tijd best wel wat kennis opgedaan van Gods woord, zeker. Maar dus ook dat is genade. Ook dat is iets wat we hebben ontvangen van hem. Wat is er wat jullie niet hebben ontvangen, zegt Paulus toch tegen de Korintiërs, in 1 Korinthe 4. Wat is er wat jullie niet hebben ontvangen? Nou, dat is een retorische vraag. We hebben alles van hem ontvangen. En dat zou ons maken tot ootmoedige gelovigen, die zich dat bewust zijn, het is alles genade. Dus kun je gewoon tegen jezelf zeggen, joh, het is alles genade, verbeel je maar niks. He, want zodra je de een tegen de ander zich verheft, wat bij de Korintiërs gebeurde, die verbeelden zich dat ze wat waren, kennelijk. Maar verbeel je maar niks, we leven allemaal van genade. We zijn allemaal mensen die alles van God ontvangen. He, dat laat dat ons, om het maar op zijn Duits te zeggen, ons leidmotief zijn. He? Ons leidmotief, ons leidende motief, in het Nederlands dan, kan je vrij letterlijk vertalen, zijn, hè? Het leidende motief, dus het leidende, waardoor motief is datgene wat in beweging zet, hè? De locomotief, hè? Motief. Dus laat dat ons motief zijn, laat dat het zijn wat ons in beweging zet. Die gezindheid van Christus Jezus, laat dat het zijn. Dat is denk ik een belangrijk punt, ook hierin juist, hè. Want zo snel krijgt die tegenwerker en achteraf zeg je, dat had anders moeten. We hebben toch ons laten trucken door die. We gaan verder. Kijk, hoe kan dat dan gaan gebeuren? Hè, hoe kan die deur dan verder opengaan? Doordat je de toren of de verontwaardiging vasthoudt en iets op de spits gaat drijven. En dat leidt tot verdere verwijdering. Op het moment dat wij dingen op de spits gaan drijven, dan ja, dat leidt het meestal tot dat die ander ook nog vaster de hakken in het zand zet, zoals jij dat ook doet. En dan wordt het touwtrekken, weet u wel. Ik zie dan dat beeld van touwtrekken voor, met twee ploegen tegenover elkaar, allemaal de hakken in het zand en maar trekken. En kijken wie dat lintje in het midden het eerst over het streep krijgt. Hè. Dat is een leuk spel natuurlijk voor een jongerenkamp en voor een kinderkamp. Maar geestelijk gezien kunnen ouderen er ook wel wat van dan. Hè? En dat leidt eigenlijk tot niets. Misschien tot een overwinning, maar dat is dan een schijnoverwinning hoor. Kijk, het is vrede, het is verzoening. Dat is het bepalende, dat is het evangelie van de apostel Paulus. Vrede, verzoening, Efeze 2 hebben we behandeld. Tot en met door het kruis. Er is vrede gemaakt door het bloed van het kruis. Het kruis staat centraal, Efeze 2. Dat is de basis voor de vrede. Het kruis is dan ook hetgene wat teweeg brengt in ons, dat wij tegen onszelf ook zeggen, verbeel je maar niks. Want hij werd gekruisigd, maar wij samen met hem, hè, als het gaat om die oude mens. Dus verbeel je maar niks. Het is alles genade. En ja, dat is belangrijk. Hè? Daar is die vrede op gebaseerd. Hè, dat is hele kostbare vrede als je, er zo, als je dat beseft. Hè? Hè, zowel in Colossense 1 als in Efeze 2 gaat het om dat kruis van Christus. Hè? Dat hij daar heeft gehangen, dat hij zijn bloed daar heeft gegeven. Dat is de basis voor vrede. Dus dat is kostbaar. Dat zouden we wel beseffen. En dat beseffen we ook. Kijk, het antwoord vinden wij ook wel in vers 31. Dan springen we heel even verder in de tekst. Want Paulus, als je de tekst goed leest, denk ik, dan, althans zo komt het op mij over, dan is dat hele stukje in feite een verdere uitweiding van toornen jullie. En alles wat hij dan daarna verder zegt, kan je zo helemaal daarop ook vastpinnen. Hè? En dan is het antwoord in vers 31, laat alle... En dan heb ik hier even, lezen we even voor nu even verder. We komen later wel aan dat bitterheid en gramschap toe. Een volgende keer. Laat alle toren van jullie worden weggenomen. Als we het even dat nemen, hè, dat begrip waar we het nu over hebben. Paulus zegt dan, laat alle toren, ja, als dat er is, laat het van jullie worden weggenomen. Want anders gaat het doorsudderen. En dat leidt tot verwijdering. Dan krijgt die tegenstander, kan die de deur open doen. Of open houden, voet tussen de deur. Laat het van jullie worden weggenomen, zegt Paulus. En daar is dan gebed natuurlijk heel wezenlijk bij. He, dat je in gebed bij de Heer tot rust komt, dat het van binnen tot rust gaat komen. En dat zo die toren gloed in je wat geblust wordt. En dat je Heer vraagt of je het alles in de juiste perspectief mag zien. En dan brengt de Heer het terug tot de juiste proporties, zo maar te zeggen. Want vaak worden dingen dan ook, juist in conflicten worden dingen veel groter opgeblazen dan ze in werkelijkheid zijn. En dan is ook een goede nuchterheid is ook wel van belang. Hè? Dus laat het van jullie worden weggenomen, zegt Paulus. Dat is voor onze wandel, hè? Dat is voor je praktijk. Dat is heel belangrijk, deze dingen. Heel erg belangrijk, heel wezenlijk. Maar het heeft zijn voeten in het evangelie, hè? Wat hij verkondigt. Vrede, verzoening. Neem echter waar, mijn geliefde broeders. Laat echter ieder mens vlug zijn in het horen en traag in het spreken en traag tot toren, zegt Jacobus. Maar alle schrift is ons tot lering geschreven. Hè? Dus dit is denk ik ook wel een heel goed principe. Want het horen is soms ook belangrijk, zeker als daar dit hè, is het horen heel belangrijk. Heb je wel goed gehoord wat er gezegd is? Heb je wel alles gehoord wat er gezegd is? Het kan best zijn dat jij in je emotie dingen mist, want je bent nog aan het nadenken over datgene wat net gezegd is, waar jij hevig over dit bent. En dan hoor je niet het volgende wat ook gezegd is, en dat laat je dan liggen. En dan wordt dat wat gezegd is heel groot voor je. Je hebt het gemist in je luisteren. Dus wees dan traag om te spreken. De spreukenschrijver die zei het al. Spreken is zilver. En zwijgen is goud. Hè? En dat is toch heel vaak zo hoor. En het is nu weer, we lopen weer toe naar de verkiezingen volgende week. Ja goed, politiek, ach ja. Maar er wordt er zoveel gedit, er wordt er zoveel getokt aan die tafels allemaal. En er worden allerlei dingen gezegd. Je denkt van hoe is het mogelijk, weet je. En als ik dat dan via via hoor, want ik kijk al die praatprogramma's niet. En al die debatten kijk ik ook niet. Maar via via verneem ik dan wel eens wat. Of er wordt dan wel eens wat uitgelicht wat ik dan later lees. En dan denk je, jongen, dat heb je dus gezegd. Daar heb je die ander dus flink mee weggezet. Of tegenwoordig noemen ze dat gecanceld, weet u wel. En er is sprake van in de politiek van een cancelcultuur. Nee, wij willen niet met die meeregeren. Of wij willen niet met die partij meeregeren. Zo, hè? Dat is cancelen. Dat is wat gebeurt. Maar dat is de wereld. Dat is de oude mens. Dat is het vlees ten voeten uit. En dan is men vaak heel goed van de tongriem gesneden. Maar Jacobus zegt toch iets anders, hè? We zouden vlug zijn in het horen. Want we zijn vaak heel vlug met het praten. Maar laten we maar traag in spreken zijn. Laten we eerst eens goed overwegen voordat we iets zeggen. Denk eerst eens goed na voordat je iets zegt. Want als je iets hebt gezegd, heb je het gezegd. Hè? Dan kan je niet meer terugnemen. Je kan die woorden niet meer terug in je mond stoppen. Je hebt het al gezegd, dus dat gaat dan zijn werk doen bij die ander of bij die anderen. Dus traag tot toorn, zegt Paulus, of zegt Jacobus hier. Hè? Traag, twee keer traag, hè? Traag in het spreken en traag tot toorn. Dat is denk ik een goeie hoor, van Jacobus. En die zegt in hoofdstuk 3 ook nog wel heel wat over de tong. Hè? Jacobus 3 gaat over de tong. Kan werken als een vuur. Hè? Weet u wel, die nieuwtjes. En zeker als het negatieve nieuwtjes zijn. Oeh, dat gaat als een lopend vuurtje rond hoor, overal. Och, och, och. Vroeger op de straat en nu in de social media. Hè? Dat is nu de straat. En... ja, dat is, we zijn zo vlug van die tong. Hè. We zijn, vinden het vaak ook wel een beetje interessant om dingen door te vertellen. Ja, ja. Want de toorn van een man, Jacobus die onderbouwt ook wel wat hij zegt. Want de toorn van een man bewerkt niet de gerechtigheid van God. Zo, daar zit je dan als gelovig. Dat is een goeie van Jacobus. Dat zouden we goed ter harte nemen. Hè. Dat is wel een heel praktische opmerking van hem. De toorn van een man bewerkt niet de gerechtigheid van God. En dat is toch, ja, dat is ook de schrift. En ja, dat zijn natuurlijk dingen die... want ja, er wordt zo snel iets gezegd. Ja, en dan... dus ja, dat zijn wel aansprekende uitspraken, hè, zo uit de schrift die we ons ter harte mogen nemen. En rondkijkend naar hen, de Heer Jezus, die was ook bij gelegenheid... verontwaardigd of toornig. En dat was hier bij die man in de synagoge. Op de Sabbat gebeurde dat. En ja, de Heer Jezus die genat op de Sabbat. En ja, dat was natuurlijk voor de schriftgeleerde fariseeën wat confronterend. Want ja, die hadden natuurlijk naast de gewone Torah van de Sabbat, hadden ze er ook nog allerlei verbodjes en gebodjes bijgemaakt, hè. Dat hebben we natuurlijk ook in ons christelijk leven wel gezien. He, dat we geen ijsje mochten eten op zondag. En we mochten niet fietsen op zondag. Hebben we nog meegemaakt? Hebben we nog allemaal meegemaakt hoor, allemaal. We mochten niet fietsen op zondag. Ook niet voetballen op zondag. Dat soort dingen allemaal. He. Dat zijn allemaal dingen die er dan bij worden gemaakt. Maar de Heer die genas juist op de Shabbat... dat was een teken natuurlijk. Hij deed tekenen. Het waren niet alleen wonderen, maar het waren ook tekenen. Want ja, hier gaat het dan om die man met die, wat we dan zeggen, in de Statenvertaling, de verdorde hand of met de droge hand. Dus hij had wij zeggen dan een lamme hand. En dat was in feite een beeld van de godsdienst of de religie, zoals die schriftgeleerden en fariseeën, wat aan Israël gegeven was, hadden gemaakt. Dat was in feite, ze zaten in feite, het was niet te doen eigenlijk. Het had ook geen kracht. Ze waren in feite machteloos. En toen de Heer Jezus die zei, en daar reageerden ze niet op, wijselijk. Toen de Heer Jezus iets daarover zei in Marcus 3. Maar hij keek rond naar hen met toorn, staat er dan, of met verontwaardiging, orge in het Grieks. Bedroefd over de eelt van hun hart. Dus hij was aan de ene kant was hij daar heftig over, verontwaardigd over, maar tegelijkertijd had hij ook bedroefdheid in zijn hart, had hij verdriet in zijn hart over het ongeloof daar, over de verharding, de vereelting van hun hart. Er lag een laag van eelt ongeloof over hun hart heen, daar was de Heer bedroefd over. En hij zei tot de mens, strek jouw hand uit. En hij strekte uit en zijn hand werd hersteld. En dat is wat de Heer ook gaat doen in het komende koninkrijk, op de grote Shabbat, de komende 1000 jaar. Dan zal de Heer die verlamde hand van zijn volk herstellen en dan zal het een krachtige hand zijn. En dan zal het ook werkelijk Juda zijn en Benjamin en al die andere stammen. En dan zullen zij kunnen regeren over de andere natiën. Dat is natuurlijk het teken wat de Heer hier deed. Hè? Dat was een teken in wezen van het komende koninkrijk, waarmee hij de fariseeën schriftgeleerden dat duidelijk wilde maken. Maar wonderlijk dus, hè, die bij hem, bij de Heer, was dus op dat moment die verontwaardiging of die toren gemengd met bedroefdheid. Dus daarin zien we, laten we zeggen, een stukje mildheid toch. Hè? Dus de ene kant, natuurlijk, de Heer was wel degelijk volkomen terecht dat hij daarover heftig was. En aan de andere kant was hij ook bedroefd. En ik denk dat dat een laat zien dat hij dat daar ook natuurlijk zijn liefde bij zat, dat hij dit deed. Dat het ook die toren of verontwaardiging is vanuit zijn liefde. Want dat is wat. Kijk, wat staat in feite tegenover liefde, als het gaat om verontwaardiging of heftigheid, daar zit vaak. Daar zit iets achter. Die heftigheid, daar zit iets achter. Maar wat staat er nou echt tegenover Gods liefde? Dat is onverschilligheid. Dat je lauw bent, dat je helemaal niets meer doet. Dat is eigenlijk erger dan dat. Dat je toornig bent of juist heel anders bezig bent in de zin van met liefde en genade bezig bent. Maar de Heer zegt ook, als hij spreekt tot die gemeente in Laodicea, in Openbaring 3 is dat. Waren jullie maar heet of koud? Dat is ook dat beeld in feite. Waren jullie maar heet of koud? Maar nee, jullie zijn lauw. Het doet jullie allemaal niks. Jullie zijn onverschillig. En dat is heel erg. En dat is ook wat de Heer erg vindt als men bijvoorbeeld onverschillig is tegenover zijn woord. Dat is eigenlijk erger dan dat iemand heel heftig reageert op het woord van God. Want dan doet diegene dat dus wat. Hè? Als diegene heel geagiteerd of heel afwijzend reageert op het woord van God, dan bewerkt dat dus wat bij die mens. Of als die mens het omarmt en het geweldig vindt, het woord van God. Ja, zeker, tuurlijk. Dat is, dan loop je er heel warm voor. Maar als je lauw bent, als je allemaal niets meer doet. Ja. En dat is wat dan tegenover, dat lauwe, dat onverschillige staat eigenlijk tegenover de liefde. Hè? Laat wie steelt, we gaan naar het volgende punt. Laat wie steelt niet meer stelen. En dat is ook wat de Torah zei, de 10 woorden. In Exodus 20, jij zult niet stelen, staat er dan in de 10 woorden. Maar hier staat het ingebed in de genade. Dus hier is een andere context. Hier is het laat wie steelt niet meer stelen. En in de Torah was geregeld, als aanvulling bij Israël, dat er als er daadwerkelijk gestolen was, en ja, dat kwam natuurlijk bij Israël ook voor, dat er dan meervoudige terugbetaling moest gebeuren. Hè? Dat was in de Torah allemaal geregeld. En u moet dat stukje zelf maar lezen, maar Exodus 22 vers 1 tot en met 15 gaat daarover. Hè? Over wat gestolen is. En er wordt een onderscheid gemaakt in als er een rund of een os is gestolen. Dat was natuurlijk voor in die agrarische samenleving een heel belangrijk dier. En dat was echt belangrijk voor de verbouwing van allerlei. En het was natuurlijk ook trekdieren en noem alles maar op, bij dorsen. En op allerlei mogelijke manieren was zo'n rund of zo'n os heel belangrijk. En als dat gestolen werd, dan moest die dief moest dan, als men erachter kwam en werd vastgesteld, dan moest hij 5 stuks vee terugbetalen. En dus het was een vijfvoudige vergoeding voor het gestolene. Dus zo ernstig was dat. Nam de Heer dat op heen, Israël. Als het ging om klein vee, dat is dan iets minder belangrijk, dan moesten er 4 stuks terugbetaald worden door de dief. En als het ging om een gestolen iets, maar wat wel terugkwam, of wat teruggevonden werd, dan, en het was dan rund, os of ezel, dan moest het dubbel worden terugbetaald. En dus bij het ene werd het niet meer teruggevonden, het gestolen werd niet meer, was er misschien al doorverkocht, maar dan, als ze toch bij de dief terechtkwamen, dan moesten ze 5 of 4 stuks. En als het oorspronkelijke dier nog wel teruggevonden werd bij de dief, dan moest daar een dubbele vergoeding voor plaatsvinden. Zo was dat geregeld in Exodus 22. Dus dan zien we dat de Heer dat hoog opnam als dat gebeurde binnen zijn volk. En degene die schade leed, die kreeg er ook heel ruimhartige compensatie voor. En dat was natuurlijk wel een weerhouder. Een dief zou zich wel 5 keer bedenken voordat hij, hè, bewijzen van, voordat hij daadwerkelijk zou doen. En werd nog meer geregeld als het gaat om beschadiging van. Als het ging om een veld of een wijngaard, dan was de vergoeding het beste van het eigen veld of de wijngaard moest dan vergoed worden aan degene die de schade geleden had, door toedoen van de schadeveroorzaker. En als het ging om geld of goed, dan moest het dubbel vergoed worden. En bij allerlei diverse dingen, dan moest het een enkele teruggave zijn, eventueel. Dus dan was het allemaal wat minder heftig. Dus zo was het in de wet geregeld. En die achtergrond kende Paulus natuurlijk, toen hij opschreef, laat wie steelt niet meer stelen. En dan zien we ook de genade, maar we beperken het nu even tot die eerste zin. Maar die genade, die komt dan ook in het vervolg er wel bij. Laat wie steelt niet meer stelen. En daar zit natuurlijk bij, dat daar zit natuurlijk achter de hebzucht. En Paulus zegt ervan in Colossenzen 3 bijvoorbeeld, dat de hebzucht onder andere, maar vooral heeft hij daar uitgenomen, hebzucht is ook een vorm van afgoderij. Dat zou je niet op het eerste gezicht denken. Maar dat je steeds maar meer wil hebben, dat is in feite afgoderij. Want dat gaat dan jouw hele leven beheersen hoor. Of een groot deel van je leven. En dan wordt het belangrijker dan God. Dan wordt het belangrijker dan Christus in jouw leven. Ja, en dan is het een afgod. Dat is nou eenmaal zoals het is, hè. Colossenzen 3. Ik moet even opzoeken. Colossenzen 3, vers 5. Dat is in feite Colossenzen 3 en Efeze 4, 5 is in feite een parallel gedeelte. Hè? Dat kun je gewoon naast elkaar leggen. En dan kun je dat met elkaar vergelijken en dat is alleen maar aanvullend. Er worden ook dezelfde dingen grotendeels wel gezegd, maar toch is het wel vergelijkend wel heel goed om het naast elkaar te leggen. Want in beide brieven zet Paulus net wat andere accenten. Dus het is altijd boeiend om te kijken wat hij dan in Colossenzen schrijft. Dan zegt hij in vers 5, breng dan ter dood jullie leden die op de aarde zijn, hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgodendienst is. Dus bij die hebzucht zet hij er speciaal bij die afgodendienst is. En het punt is dan wat Paulus hier zegt van die akelige dingen. Hij zegt, nou, breng ze ter dood, jullie leden die op de aarde zijn. Dus ga dat niet voeden. Hoe kun je het beste iets laten afsterven bij je? Ga het niet voeden. Op het moment dat je het gaat voeden, wordt het alleen maar sterker. Dat is in het dagelijks leven ook zo. Als jij een kamerplantje hebt, wat elke dag water nodig heeft, nou geef het maar een paar dagen geen water en het gaat hangen, hè? Want je voedt het niet. Het gaat dood. Nou, zo is het ook met deze dingen. Zegt Paulus tegen ons als gelovigen, breng dan ter dood. Nou, dan vragen wij ons af, hoe doe je dat dan? Nou, niet voeden, geen voeding aangeven. En als het toch door, misschien wat je terloops even ziet of wat je hoort of wat dan ook, als er toch even iets bij je ontstaat, gelijk afkappen. Gelijk in gesprek met de Heer erover gaan, daar ben ik dood voor. Gelijk afkappen. En verder niet voeden. Ik bedoel, er zijn natuurlijk, Netflix, ja, er zijn natuurlijk, ja, ik mag geen merknaam noemen, hè. Maar er zijn natuurlijk talloze films. En vaak heel spannende films. Maar in die films zit toch heel vaak iets waarvan je denkt van, hé, dat had ik nou eigenlijk, was dat nou nodig? Had ik eigenlijk niet willen zien. En nou ja, dat heeft natuurlijk allemaal de bedoeling dat het bij jou dingen aanstipt. En dat het de bedoeling dat het dingen bij jou aanstipt en dat het bij jou groter gaat worden. Maar dat is nou juist het punt. Ja, als je steeds maar films en dan kan het enden en begint een, nou ja, dan zeg je nou ja, en de volgende film, komen er 2 dingen in voor. Zeg je misschien weer nou ja, en zo kan het. Ga je steeds meer ongemerkt accepteren van al datgene wat er in films verweven zit. En dat zijn deze dingen, want ik bedoel, dat is er vol mee. Hoererij, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte enzovoort. Die films zitten, zatfilms, die zitten daar helemaal vol mee. Als je niet oplet, maar dan als je even goed erover naar, ja, maar wat gebeurt daar nou eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet in de haak wat daar gebeurt. Dat klopt helemaal niet. En zo kan het heel snel, ook bij ons als gelovigen, kan het heel snel, ja. Dus Paulus zegt, nou, breng dan ter dood. Ga het niet voeden. En gaat er helemaal niet om dat je niks mag kijken. Daar gaat het helemaal niet om. Want dan benadert het weer van de andere kant. Maar als je goed bewust bent wat er gebeurt en wat het met jou eventueel kan doen. Nou, wees je dat dan bewust en spreek er dan met de Heer over. En als je dan met sommige dingen bij jou heel gevoelig liggen, nou, hou het dan dicht. Ga het dan niet opzoeken. Ga het dan niet voeden. Dat is een heel belangrijk gegeven. Maar Paulus zegt hier dus, en de hebzucht die afgodendienst is. He, de hebzucht, steeds maar meer willen hebben. Zegt hij in feite ook afgoderij. Hè? En daar zegt hij, ja, daar komt de verontwaardiging of de toorn van God over. Over de zonen van de weerspannigheid, die dingen. Dat wekt bij God verontwaardiging of toorn. Deze dingen. He, komt over de zonen van de weerspannigheid. Onder wie jullie ook eens wandelden toen jullie daarin leefden. Ja, toen wel, maar nu niet meer. Nu ben je gelovig geworden en nu is alles anders. Nu wordt alles anders. Dat is het grote verschil, hè? Goed, we gaan even pauzeren met elkaar.